Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 85, de versen 2 en 3. 85, 2 en 3. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? Of zal uw toorn ook op ons nakroost woen? En het derde vers, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. 2 en 3 van Psalm 85.
We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet, waarna we zingen uit Psalm 119, het 88ste vers. Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in het Evangelie naar Johannes. Derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. We noemen nu Johannes 3, de versen 1 tot en met 16. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 88. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Johannes 3. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar, zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moedersbuik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, zeg ik u. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen, wat wij gezien hebben, en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen deze morgen met Gods hulp nadenken over een van de versen die u voorgelezen is, namelijk Johannes 3 en daarvan het vijfde vers, waar we het woord van de Heere Jezus lezen. Jezus antwoordde, voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. En in het licht van dit woord lezen we wat onze Heidelberger Catechismus ons voorhoudt in de laatste vraag en het laatste antwoord van zondag 3, namelijk vraag en antwoord 8. Zondag 3, vraag en antwoord 8. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij gans onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij, tenzij dan dat wij door de geest Gods wedergeboren worden. Tot zover de schriftlezing, de tekstlezing. Voordat we de Heere vragen om zijn zegen, nog een mededeling. En dat is dat gisteren vrij onverwacht een van de oudere leden van onze gemeente is overleden. Zuster Van Wezel School overleed gisteren in de Goede Rede op de leeftijd van 92 jaar. En we willen daaraan ook met betrekking tot de nabestaanden in onze voorbeden aandacht schenken. Willen we ons nu verenigen in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en eeuwige Heere, u vergunt het ons dat wij samen mogen zijn in uw huis. Dat is een gunst van u, die u ons schenkt. Laat het zo ook in onze harten mogen leven, Heere. Want wat zijn wij beter dan zovelen die deze week of de afgelopen periode het tijdelijk leven met het eeuwige verwisselden. Wat zijn wij beter dan hen die door ziekte of door ouderdom de gang naar uw huis niet meer kunnen maken. U brengt ons zoals we hier samen zijn in uw huis. En dat is onverdiende gunst. Laat ons daar klein onder worden en uw naam voor erkennen. We bidden dan ook, Heere, of u vanmorgen ons wilt opzoeken. En het vanmorgen wilt betonen dat u van ons afwijkt. U ziet ons hier zoals we hier samen zijn, onder de kansel en op de kansel. U weet wat het onderwerp is wat vanmorgen overdacht zal worden. U weet hoe we zijn bijeengekomen. U weet alle dingen. En nu vragen we van u, Heere, zou u het zo willen maken vanmorgen, dat wij verblijd mogen worden door uw daden. Zou u door uw woord en door uw Heilige Geest in ons midden willen werken. Werk van de wedergeboorte waar het vanmorgen over gaan mag. De levendmaking, de vernieuwing van het hart aan ons willen schenken. U weet of dat in ons leven al plaatsvond. Als dat niet zo is, Heere, dat we nog zonder het leven der genade doorleven. Zonder de kennis van u en van onszelf en van de Heere Jezus Christus. Zou u dan zo door uw woord willen werken dat er mensen vernieuwd wederom geboren worden? U weet hoe nodig dat is. Bind dat ook op ons hart. Opdat we het zien dat zonder wedergeboorte niemand het koninkrijk van u zal kunnen binnengaan. Niemand u zal kunnen leren kennen. Heere, bind het dan zo op ons hart dat wij van die noodzaak van de vernieuwing van het hart en van de wedergeboorte overtuigd raken. En dat het ons uitdrijft tot u. Dat wij gaan smeken om uw hart vernieuwende, wederbarende genade. Laat dat zo mogen zijn onder jongeren en onder ouderen. We smeken ook van u, Heere, wil u zijn met mensen die daarvan overtuigd zijn. En die iets van de nood van hun leven hebben gepeild. En die met zichzelf vastlopen en niet weten waar ze de oplossing van hun vragen moeten vinden. Ze zoeken u, maar de hemelen kunnen gesloten zijn. En van binnen kunnen de vragen zoveel zijn. O God, wil u ook vanmorgen door uw Heilige Geest en door uw woord hen leiding en onderwijs geven. Leer het hen zien dat zij bij zichzelf niets kunnen vinden dan onwaardigheid, dan onmogelijkheid, dan schuld, dan de dood. Maar dat u een weg hebt willen openen door uw Zoon te zenden in deze wereld. Ja, dat in Christus een weg ter verlossing geopend is voor de grootste van alle zondaren. Heere, richt hun ogen op hem, in wie de weg, de waarheid en het leven te vinden is. En wil u hen licht schenken te midden van de vragen en van de duisternis. Want u hebt het toch gezegd, dat armen door u worden opgezocht. En dat u, nooddruftige, mensen in hun ellende bijstand zenden wil. Heere, maak dat woord ook vanmorgen waar. We bidden van u, denk aan al uw kinderen. Toon, o Heere, te midden van alle strijd, dat wat in hun leven gebeurd is, toch niet hun eigen werk is, maar dat het uw werk is. U weet hoe soms midden in de strijd dat een vraag kan zijn, ben ik begonnen of is God begonnen? Heere, wil u het in het leven van al uw volk laten zien dat het uw werk is, uw genadewerk. En wil u geven dat wanneer er strijd is en wanneer er aanvechtingen zijn, dat te midden van de aanvechtingen vanmorgen uw werk ook weer vernieuwd en verlevendigd mag worden. Laat het onze bede zijn, uw werk behoudt dat in het leven, in het midden der jaren. Wil ook uw kinderen verder leiden en meer kennis geven van het leven der genade. Oefen uw volk, Heren, opdat ze sterven aan zichzelf en gebouwd worden in het allerheiligst geloof. En meer gaan blikken en gaan zien op die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor zij moeten zalig worden. Smeken u wil zo aan ons allen denken. U weet van onze geestelijke vragen af. Of juist ook van het gebrek aan geestelijke vragen. U weet van moeite en zorgen. Van onoplosbare raadsels die er geestelijk zijn kunnen. Heere, wil u geven dat in alle dingen wij u te voet vallen. En zou u willen geven dat op het gebed nog wonderen gebeuren mogen. Trouwe ontfermer, denk aan ons en aan onze kinderen en bekeer ons tot u. We smeken u of u aan allen in de gemeente gedenken wilt, zowel degene die hier in de kerk zijn als hen die niet konden komen. Wees ook met hen die met ons meeleven en meeluisteren voor de kerktelefoon. Bezoek hen, Heere, met uw gunst en met uw heil. We dragen bijzonder de familie aan u op. Van zuster Van Wezels school die toch nog onverwacht op zo'n hoge leeftijd in het bejaardentehuis is overleden. Heere, wil u met alle zijn die haar lief waren. En wil u hun kracht en sterkte geven. Nu ze moeder zo lang mochten bezitten. Maar nu ook aan dit lange leven, 92 jaar, een einde kwam. Heere, geef dat de troost die alleen bij u te vinden is. Voor de dochter en de verdere familie ook werkelijkheid mag zijn. En wil u geven dat in deze dagen, ook op woensdag de dag van de begrafenis, uw hulp mag blijken. Heilig deze roepstem aan de harten, ook in de familiekring. En wil ook in ons midden, maar opnieuw een van onze oudere leden die, vooral ook de laatste jaren vereenzaamde, leer ook ons, Heere, op die roepstem acht geven. Leer ook ons onze dagen tellen, opdat wij een wijs hart bekomen. En wil u bijzonder onder ons, niet alleen onder ouderen, maar ook onder jongeren, besef geven dat wij op reis zijn naar de eeuwigheid. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat wij ons dan haasten en spoeden, dat onze reis pas in orde mag zijn als we dit leven verlaten. Smeken u, Heere, wil u dat ook onder ons genadig geven. We willen uw naam ook dankzeggen voor zegeningen die u geeft. Uw naam willen we erkennen dat zuster Van de Doel na een operatie vanmorgen weer het eerst na die periode weer in ons midden mag zijn. We bidden of u verder herstel wilt geven. Laat uw zegen ook over de operatie mogen zijn, zodat het succesvol geweest mag zijn. En wil u geven bovenal, Heere, dat ook bij het klimmen van de jaren zij uw gunst en ontfermingen ervaren mag. We willen ook uw naam dankzeggen dat Teus Jan van Dieren van de week gespaard bleef bij een lafhartige aanval die hij ondergaan moest. Het had zoveel erger kunnen zijn en daarvoor is er reden om uw naam te erkennen en ook om u te bidden of hij verder herstellen mag en geen schadelijke gevolgen van dit alles mag hebben. Heere, geef u ook in zijn hart en van de ouders en de familie de dankbaarheid dat het zo is afgelopen. Maar tegelijkertijd bidden we ook heel bijzonder vanmorgen of u midden in deze harde en verdwaasde wereld ons en onze kinderen voor zulke dingen wilt bewaren. We bidden het vaak zo vanzelf, Heere, om bewaring op de weg voor onszelf en voor onze kinderen. Maar we moeten het ook in het licht van alles wat gebeurt in deze tijd toch belijden dat we ieder ogenblik in gevaar zijn, vaak zonder dat we het zelf beseffen. En we vragen of u ons en onze kinderen, ook de kinderen die soms reizen moeten maken voor school of voor hun werk en in omgevingen zijn waar gevaren dreigen, of u ze wilt bewaren en beschermen. Heere, niet omdat wij dat verdiend zijn, bidden we dat van u, of omdat onze kinderen beter zijn. Maar we vragen, wil u het toch doen? En wil u geven dat midden in deze wereld van verdwazing en van hardheid en hatelijkheid toch uw woord zijn kracht mag doen? En wil u wederkeer geven onder ons, onder onze kinderen, in deze maatschappij? We vragen u, Heere, geef het werk van de wedergeboorte, van de vernieuwing van het hart, ook in ons land en in ons volk. Laat het ook onder jongeren die afgedwaald zijn en de zin van dit leven niet meer zien en het zoeken in allerlei vreemde en allerlei zondige dingen, er een terugkeer mogen komen, een letten op de dingen van uw woord. We vragen u, Heere, wil u zo nog over ons land en volk erbarmen. Wij, we moeten het belijden. Wij verdienen het niet. We zijn ook niet waakzaam zoals we dienden te zijn. Maar we smeken u, geef ons te smeken voor onszelf, voor onze kinderen, voor ons land en voor ons volk. En denk aan ons in uw gunst. We bidden dat alles niet omdat wij iets verdienen of waard zouden zijn. Maar we vragen het uit enkel genade. Om Jezus Christus wil. Amen. Terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren, gemeente, willen we eerst nog zingen uit Psalm 51, de versen 4 en 5. 51, de versen 4 en 5. Ontzondig mij met hyssop, en mijn ziel nu gans meelaat zal rein zijn en genezen. En het vijfde vers, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. 4 en 5 van Psalm 51. Aan het einde van de prediking zingen we uit Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Psalm 73, het 12e vers. Aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, we weten het allen. Het is ons van kindsbeen af voorgehouden. Wij moeten wederom geboren worden. Maar weten we ook wat dat betekent? Dat wedergeboren worden. Kunnen we zo in een paar woorden aangeven wat dat eigenlijk inhoudt? Het zou me niet verbazen als tenminste sommigen in ons midden dat toch wel moeilijk zouden vinden. Het blijkt nogal eens dat er wat onzekerheid en zelfs onwetendheid is. Rondom die wedergeboorte, wat dat nu eigenlijk is. En laten we dan maar heel eerlijk zeggen, die onwetendheid is erg schadelijk. Onze tekst zegt immers, tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. Dat betekent in simpele woorden dat we niet kunnen zalig worden, tenzij we van nieuws geboren zijn. En vandaar dat het op zijn minst wel van uitzonderlijke betekenis is, dat we weten wat het is, wederom geboren te worden. Wel, we willen daar vanmorgen vanuit het woord van God en vanuit onze catechismus bij stilstaan. En het thema van de prediking is vanmorgen de wedergeboorte. Dan letten we allereerst op de noodzaak van de wedergeboorte. In de tweede plaats op de middelen bij de wedergeboorte. En in de derde plaats op de vruchten van de wedergeboorte. Het gaat dus vanmorgen over de wedergeboorte. Dat is het thema voor de prediking. Ten eerste de noodzaak van de wedergeboorte. Ten tweede de middelen bij de wedergeboorte. En ten derde de vruchten van de wedergeboorte. Het is alweer heel wat weken geleden dat we voor het laatst nadachten over de catechismus. En de laatste maal hebben we stilgestaan bij de oorzaak van de verdorvenheid van ons mensen die ligt in het paradijs, in de val van Adam en Eva. En die val van Adam en Eva is de poort geweest waardoor de vloedgolf van ongerechtigheid deze wereld en het leven van ons mensen binnenkwam. En doordat wij als kinderen van Adam geboren worden, delen wij in die ongerechtigheid. Zijn we, zo zeggen we, in Adam gevallen. Adams schuld wordt ons toegerekend, is onze schuld. En vandaar dat de verdorvenheid geheel is. Over enkele van die dingen hebben we nog niet zoveel gezegd. Maar wat er over Adams val te zeggen is, is aangeduid. En de aspecten die nog aangeroerd bleven en niet uitgewerkt werden, komen in de volgende preken, zo de Heere wel, nog wel aan de orde. Laat dit voldoende zijn, dat wanneer we nadenken over de diepte van de val, dat door de val van Adam het hele menselijke geslacht verdorven is, geruïneerd is. Zozeer dat er niets goeds van ons te zeggen is, tenzij we van nieuws geboren worden. Niets goeds van ons te verwachten is, tenzij het nieuwe leven door de werking van de Heilige Geest in ons doorwerkt. En daarmee hebben we al aangestipt waarom die wedergeboorte, het levendmakende werk van de Heilige Geest, nu zo nodig is. Waarom is dat noodzakelijk? Wel, de noodzaak ligt hierin dat wij zo door de zonde in de dood terechtgekomen zijn. Zo van God gescheiden zijn. Dat niets anders ons uit die dood en uit die nood verlossen kan dan het werk van de wedergeboorte, dan het werk van de Heilige Geest. De zonde is zo totaal, dat niets ons uit die zonde verlossen kan, dan de Heilige Geest die van boven gegeven is. We kunnen er ook dit nog aan toevoegen. Niet alleen is de zonde totaal en de verlorenheid waarin wij ons geworpen hebben door de zonde, maar het is ook zo dat wij geen middelen voor handen hebben om ons uit die nood te verlossen. Wij kunnen ons niet door iets in onszelf voor God aangenaam maken. Wij kunnen niet door wetsbetrachting of door plichtsbesef onszelf beter maken voor God, meer aangenaam, zodat hij ons uiteindelijk na een lange weg van plichtbetrachting in genade zou aanzien. Nee, de verdorvenheid is volkomen en de hulpeloosheid is totaal. Dat is het nu juist wat Nicodemus, de man die 's nachts tot de Heere Jezus kwam, niet doorzag. En vele van de Joden in de dagen van de Heere Jezus Christus niet doorzagen. Hij geloofde natuurlijk als schriftgetrouwe fariseer in het woord van de levende God. Hij geloofde in de val van Adam en Eva in het paradijs. Hij geloofde dat de mens zondaar was. Maar dat de mens totaal zondaar was. En dat de mens totaal hulpeloos is en zichzelf uit die nood en dood niet op kan richten. Ja, dat geloofde hij niet. Als rechtgeaard fariseer geloofde hij dat hij er nog zelf wel het een en ander aan kon doen. Dat hij door de wetten van God te gehoorzamen en die geboden te houden, plus nog eens te wandelen volgens de 618 geboden die de fariseeën nog aan de wet hadden toegevoegd, dat hij toch wel in aanmerking kwam voor de genade van God. En zo is het dat deze fariseer met een verontrust geweten, met een ontwaakt geweten, 's nachts naar de Heere Jezus Christus toekomt. Want anders dan de andere fariseeën is ondanks zijn fariseese gezindheid er toch iets in zijn leven losgemaakt. Zodat hij gaat zoeken en gaat vragen en deze rabbi uit Nazareth gaat opzoeken. Maar wat zegt de Heere Jezus? Als Nicodemus een beleefde begroeting aan de Heere Jezus heeft gezegd, dan zegt de Heere Jezus tot deze overste van het volk: gij moet wederom geboren worden. Dan laat de Heere Jezus Christus eigenlijk in heel scherpe woorden zien: Nicodemus, je komt nu wel met beleefde woorden. En met woorden die heel mooi klinken uit de mond van een overste van het volk. Maar je mist het wezenlijke nog. Ondanks al je wetsbetrachting, ondanks al je onrust in je binnenste, je mist het ene nodige nog. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, of zoals het er letterlijk staat, tenzij dat iemand van boven geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En als Nicodemus dan met een verbaasde vraag op deze woorden ingaat, dan klinkt het in bijna dezelfde woorden: tenzij dat iemand geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Weet u wat u daar ziet? Dat de Heere Jezus tegen deze vriendelijke, zoekende, rechtzinnige fariseer zegt: Nicodemus, je bent blind in de dingen van het koninkrijk der hemelen. Want tenzij dat je wederom geboren wordt, je kunt het koninkrijk van God niet zien. En ten tweede, Nicodemus, je staat buiten het koninkrijk der hemelen. Tenzij je wederom geboren wordt, je kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. Blind en buiten het koninkrijk der hemelen. Blind in de dingen van het koninkrijk Gods. En buiten het rijk der genade. Dat was Nicodemus. Ondanks al zijn rechtzinnigheid, zijn vriendelijkheid en zelfs nog ondanks zijn onrust. Zitten daar geen lessen in, ook voor ons? Van nature staan wij, zelfs al zijn we rechtzinnig, zelfs al zijn we vriendelijk, Zelfs al zijn we belangstellend, van nature staan wij buiten het koninkrijk en zijn we blind voor het koninkrijk. En het is niet zonder reden dat de Heere Jezus die twee dingen onderscheidt. Blind en buiten. Natuurlijk is het zo, iemand die buiten het koninkrijk staat, is ook blind voor het koninkrijk. En iemand die blind voor het koninkrijk is, staat ook buiten het koninkrijk. En toch zit er een bedoeling achter, dat de Heere Jezus die twee dingen onderscheidt. Hij wil aan deze wijze leraar in Israël zeggen, ook al weet je nog zoveel, Nicodemus. Je bent blind in de dingen van het koninkrijk der hemelen. Je weet er niet eens iets zinnigs over te zeggen. Je hebt er geen kennis aan. Je bent blind ondanks al je kennis en ondanks al je wetenschap. Laten we het nooit vergeten. Kennis van de Bijbel en van de leer van de kerk is goed. En bitter nodig in deze verwarde tijden. Maar mijn beste vriend, tenzij dat ge wederom geboren zijt, ge kunt het koninkrijk Gods niet zien. Als u de wedergeboorte niet kent, dan ben je met al je kennis geestelijk toch een blinde. En niet alleen dat. Als je niet wederom geboren bent, zegt de Bijbel hier, dan sta je ondanks al je kennis nog buiten het koninkrijk van God. En vandaar dat het zo nodig is, dat wij aan onze kinderen voorhouden, inscherpen, zegt de Bijbel, dat ze moeten vragen, bidden om die wedergeboorte. Vandaar dat het zo nodig is dat wij gaan smeken om de werking van de Heilige Geest, dat onze ogen geopend worden door het wederbarende werk van de Heilige Geest en dat ons hart geopend wordt en dat wij het Koninkrijk Gods mogen gaan zien en mogen binnengaan. Want waar God onze ogen opent, gaan we het Koninkrijk Gods zien. En zullen we het Koninkrijk Gods binnengaan. Kijk, daarom is het zo nodig wederom geboren te worden. Als we dat niet kennen, dan blijven we buiten het Koninkrijk van God en blind voor de dingen des Heren. Maar alleen door de wedergeboorte komen we binnen dat Koninkrijk en leren we de dingen van dat Koninkrijk kennen, persoonlijk kennen, beleven. Wat is dat dan wedergeboorte? Want als u zegt dat dat zo noodzakelijk is, wat betekent dat woord dan? Wel, dat woord betekent dit. Dat iemand uit de geestelijke dood, waarin wij allen verkeren, uit de staat van de zonde, waarin wij allen verloren liggen, dat hij daar wordt uitgehaald. En dat hij van dood levend gemaakt wordt. Van een blinde ziende gemaakt wordt. Van een onbekeerde bekeerd wordt. Van een vijand terug kunt vinden waaronder de wedergeboorte omschreven wordt. Van dood levend gemaakt worden. Een nieuw hart ontvangen. Vernieuwing van het leven. De waarachtige bekering. En noemt u het maar op. Dat is nodig. Want alleen zo, door het werk van de wedergeboorte, van de vernieuwing van het hart, alleen zo kunnen we het Koninkrijk Gods zien en het Koninkrijk Gods binnengaan. Maar hoe gaat dat dan, die wedergeboorte? Hoe werkt dat de wedergeboorte die zo in onze catechismus hier ter sprake komt en die ook in de woorden die we gelezen hebben zo'n belangrijke nadruk ontvangt? Wel, om te beginnen, er staat in onze catechismus dat wij zo verdorven zijn dat wij buiten het rijk van God staan, tenzij we van nieuws geboren worden door de Heilige Geest. Wie is het dus die mensen levend maakt? Mensen een nieuw hart schenkt? Mensen de wedergeboorte schenkt? Dat is de Heilige Geest. Zo leest u het ook in die wonderlijke woorden van onze tekst. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest. De Heilige Geest is het die de wedergeboorte bewerkt. En u moet dat altijd maar goed vasthouden. Wedergeboorte is niet iets wat mensen doen, zoals dat in heel veel moderne evangelische kringen geleerd wordt. Misschien heeft iemand, ik raad het u niet aan, het boekje van Billy Graham wel eens gelezen. Over de wedergeboorte. Nou, daar staat in dat de wedergeboorte een bevel is. En een bevel kun je opvolgen. Dus moet je jezelf de wedergeboorte geven. Zo is het niet. Dat is in flagrante strijd met het levende woord van God. Het is inderdaad zo dat gij lieden moet wederom geboren worden. Dat is een eis. Maar het is een eis die een mens nooit in eigen kracht kan bewerken of kan vervullen. Het is een eis die alleen door de Heilige Geest in de weg van het werk van genade vervuld kan worden. De Heilige Geest is het die de wedergeboorte schenkt, gegeven goed. Maar dan staat er nog wat bij. Tenzij iemand wederom geboren wordt door water en geest. Wat betekent dat dan? Sommigen zeggen, en u bent er misschien al voor, dat dat betekent wel, de Heilige Geest doet dat door het water van de doop. En daar hebt u allerlei gedachten in allerlei verschillende vormen, dat de mens door de doop wordt wedergeboren, of bij de doop wordt wedergeboren, of dat we veronderstellen moeten dat de mens door de doop wordt wedergeboren. Is het dat? Wel, laten we daar maar heel kort op ingaan. Dat is het niet. In de eerste plaats is het zo dat op het moment dat de Heere Jezus Christus deze woorden sprak, het sacrament van de christelijke doop nog niet was ingesteld. Dat is pas gebeurd na de opstanding. Wat er aan doop bestond, was alleen nog maar de voorloper van de christelijke doop, de doop van Johannes. Maar de christelijke doop is in het leven van de Heere Jezus Christus nooit bediend. Pas na de opstanding. En vandaar dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat hier de christelijke doop mee bedoeld zou worden. De meeste uitleggers zeggen dan ook zeer terecht dat met deze woorden de Heere Jezus Christus teruggrijpt op een oudtestamentische profetie. En in die oudtestamentische profetie van Ezechiël, Ezechiël 36, wordt gesproken over het werk van de Heilige Geest. Die Heilige Geest zal een nieuw hart schenken. En dan wordt er tegelijkertijd in verband met dat werk van de Heilige Geest gesproken over het water. Ik zal rein water op u sprenkelen en gij zult rein zijn. En weet u wat dat dan betekent? Dat betekent dat het water in die profetie een beeld is voor het werk van de Heilige Geest. Water en geest betekenen dus eigenlijk hetzelfde. In die zin dat vanuit de oudtestamentische profetie gezegd zou kunnen worden en gezegd zou mogen worden dat de Heilige Geest reinigt zoals water reinigt. Dat de Heilige Geest vernieuwt en afwast. Dat dat nu het kenmerkende is van het werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte. Het reinigende, het wassende van de zonde. En die Heilige Geest wast volkomen. Die Heilige Geest reinigt dat vuile hart wat zo vuil is door de zonde van de zonde. En dat bedoelt de Heere Jezus kennelijk. Als hij in het licht van die oudtestamentische profetie hier zo met nadruk aan deze fariseer zegt. Indien ge niet geboren wordt uit water en geest, ge kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. water, beeld van de reiniging, wat de Heilige Geest wil doen, kan doen, zal doen, zegt de Heer Jezus. En dus is dat werk van de Heilige Geest een reinigend werk. Een werk waardoor het hart gereinigd wordt. Maar hoe doet de Heilige Geest dat dan? Toch niet door de doop? Dat leest u nergens in de Bijbel. De enige tekst die je dan vooraangevoerd zou kunnen worden, is deze tekst in Johannes 3. Maar zoals we gezien hebben, die tekst wijst niet in de richting van de doop. Maar overal waarin u, als u in de Bijbel over de wedergeboorte leest, en over het nieuwe leven leest, dan wordt gesproken dat de Heilige Geest dat doet door het woord. Woord en geest, die zijn het. Die mensen vernieuwen. Die mensen uit de dood van de zonde verlossen. En het geestelijke leven, het nieuwe leven schenken. Om één tekst te noemen, er zijn er vele. Zou u kunnen denken aan het begin van de eerste brief van Petrus, het eerste hoofdstuk. Waar gesproken wordt over mensen die wedergeboren zijn, niet uit vergankelijk zaad, maar uit het onvergankelijke zaad van het levende woord van God. Daar hebt u het. Wat is het middel wat de Heilige Geest wil gebruiken? Het middel wat de Heilige Geest wil gebruiken is het levende en onvergankelijke zaad van het woord van de levende God. En dat leest u ook in dit teksthoofdstuk Johannes 3 wat u zo even gelezen is. De Heilige Geest die het hart vernieuwt, die het hart reinigt, werkt door het woord. Want er wordt straks gezegd dat degenen die uit de geest geboren zijn, zijn als de wind. En dan wordt er gezegd, gij hoort zijn geluid. En gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Wat bedoelt de Heere Jezus daar? Met dat beeld van die wind, de geest die het hart vernieuwt, is als de wind. Wel, denk maar eens na. Over de wind, over de stormwind die we de afgelopen maanden van heel nabij hebben meegemaakt. Waar komt de wind vandaan? Ja, dat kun je misschien wetenschappelijk allemaal wel uitleggen. En dat wordt in de beeld ook allemaal keurig uitgewerkt en uitgelegd. Maar als gewoon mens, waar begint die wind? Waar gaat hij heen? Dat kun je terwijl je midden in een storm staat niet zeggen. Je kunt alleen de richting aangeven. Maar waar die wind begint en waar hij eindigt, er is iets majestueus, maar ook iets mysterieus in de wind. Iets geheimzinnigs. Wie roept de winden op? Wie laat de storm waaien? Daar is iets soevereins, iets vrijmachtigs in de wind. De wind kunnen wij niet beïnvloeden. Die wind is een instrument van God. Wel zo, zegt de Heere Jezus Christus, is het ook met het werk van de Heilige Geest. Dat werk is als de wind, vrijmachtig. De wind blaast waarheen hij wil. Maar dan moet u één klein zinnetje dik onderstrepen in uw gedachten. Maar gij hoort zijn geluid. Als de wind echt waait, dan hoort u die wind loeien. Dan hoort u die wind aankomen. Dan hoort u die wind aanstormen en aanrollen. Wel, zo is het ook geestelijk. Hoe merk je de werkingen van de Heilige Geest? Die vrijmachtige werkingen, die hartvernieuwende, reinigende werkingen. Gij hoort zijn geluid. De geest werkt door het levende woord. En door het gepredikte woord. En vandaar als de vraag gesteld mag worden en moet worden. Wat is wedergeboorte? Wel, dat is het vernieuwende werk van de Heilige Geest waardoor ons hart gereinigd wordt. En waar kunnen we dat werk bespeuren? Wel, de Heilige Geest wil dat doen door het woord. Zult u nooit vergeten. dat om het wonder van de wedergeboorte te ontvangen, om een nieuw hart te ontvangen, dat we dan niet buiten het woord kunnen. Dat we daarom veel het woord moeten lezen. En ook veel onder het woord moeten zijn. Wanneer dat gepredikt wordt. Want het behaagt de Heere door de dwaasheid van de prediking mensen te brengen tot het geloof. Mensen te brengen tot wedergeboorte. En vandaar dat we nooit te hoog van de prediking van het woord kunnen denken. Nee, dan gaat het niet om de dominee die het woord brengt, want dat is maar een mens. Maar dan gaat het om het woord wat gebracht wordt. En dan zou het toch zo moeten zijn, niet? Dat wij zo onder het woord komen, biddend, Heere, geef dat dat woord van morgen zo gezegend wordt, dat uw geest daarin mee mag komen en dat dat woord als met kracht in mijn hart mag dalen. Zegen uw woord zo, dat het voor mij vanmorgen, vanavond, het middel van de wedergeboorte, het middel van de vernieuwing van mijn hart mag zijn. Komen we zo wel eens in de kerk? Leven we zo wel eens naar de zondag toe? Dat we denken, bidden, smeken, worstelen. O God, wees u mij genadig en laat het woord van u, wat u toch gegeven hebt als middel om zondaren uit de dood tot het leven te brengen. Laat zo dat woord voor mij gezegend worden. Dat is nodig. Want als er veel honger is onder het volk, zei een van de oude schrijvers. En daarmee bedoelde hij honger onder de mensen die het woord horen. Honger naar de werking van de Heilige Geest. Honger naar de hartvernieuwende genade. Dan zal de geest ook veel willen werken. Want hij werkt op het gebed. Hij wil er van het huis van Jacob om gebeden zijn. Dan moeten we tegelijkertijd nog één ding aanstippen. De geest wil door het woord werken. Die geest die komt als de wind, zegt de Heere Jezus Christus, en gij hoort zijn geluid. Het hoorbare evangelie, dat is het middel waardoor hij werken wil. Maar we mogen niet in de dwaling vervallen, zoals sommigen in het verleden en in het heden gedacht hebben. Dat betekent dus dat waar het woord zuiver gepredikt wordt, dat daar de geest aanwezig is. Met andere woorden, waar het woord zuiver gepredikt wordt, daar werkt de geest wederbarend, automatisch. Ook die leer bestaat. En er zijn heel wat kringen waar dat van de kansel af verkondigd wordt. Waar het woord is, is de geest. Gemeente, zo ligt het ook niet. Dat wij over de geest kunnen beschikken. En als wij het woord hebben, dat wij dus over de geest beschikken. Zo werkt de Heere niet. Waar het woord zuiver gepredikt wordt, daar wil de Heere wonen, dat is waar. En daar wil de Heere gebruik van maken, zeker. En daar mogen wij om smeken. Maar wij kunnen nooit over de geest beschikken. De geest is vrijmachtig. Hij blaast waarheen hij wil. Soeverein. Maar daarbij gebruikt hij het woord, dat wel. En daarom is het vrije genade alleen. Soeverein welbehagen alleen. Als mensen bekeerd worden. Als ze een nieuw hart ontvangen. Als het woord van de prediking hen tot nut mag zijn, hun hart mag breken, hun hart mag vernieuwen. Aanbiddelijk wonder. Onverdiende zaligheid. Maar tegelijkertijd is het waar, dat aanbiddelijke wonder, waarin de geest zo vrij en soeverein blaast, dat wil de Heere bijzonder schenken onder de prediking. In het gebruik van de middelen. In het opgaan naar Gods huis. In het lezen van het woord. Daarom zullen we onze Bijbel niet dicht laten, jongelui. Zullen we het woord van God lezen? Zullen we het biddend lezen? Heere, gebruik uw woord om mij te bekeren, om mij een nieuw hart te schenken. Zullen we biddend opgaan naar het huis des Heren als het woord verkondigd wordt? Heere, gebruik uw woord dat uw geest mijn hart mag breken en mijn hart mag vernieuwen. Want hij wil er van het huis van Jacob, zoals gezegd, om gebeden zijn. Wel, als de geest dan zo werkt, dat hij zich bedient van het woord, krachtig, maar tegelijkertijd ook vrij machtig. Wat zijn dan de vruchten van die wedergeboorte? Of om het anders te vragen, hoe weet je dan dat je wederom geboren bent? Wel, gemeente, die vernieuwing van het hart, dat vernieuwing van het binnenste, waarin de Heilige Geest door het woord ons hart opent, ons hart reinigt, ons hart vernieuwt, was een verborgen werk. Maar in de vruchten wordt het zichtbaar. De wedergeboorte zelf is een verborgen werking, zeggen onze Dordtse leerregels. Maar in de vruchten wordt zichtbaar dat dat grote werk van de wedergeboorte heeft plaatsgevonden. Nou, wat zijn dan wat van die vruchten van de wedergeboorte? Bijbelse vruchten. Wel, je kan een vergelijking trekken met de geboorte van een kind. U weet het. De geboorte is het begin van het leven. Weliswaar gaat er het een en ander aan de geboorte zelf vooraf, wanneer het kind verwacht wordt. Maar het moment van de geboorte geldt toch voor de wet als het begin van het leven. Zo is het ook met de wedergeboorte, dat is het begin van het leven. En als een kind geboren wordt, dan is het eerste waar je als vader en moeder op let, waar de dokter op let, de zuster, is huilt het kind. Meteen na de geboorte, dat is altijd een goed teken, een teken van leven, als het kind huilt. De eerste schreeuw is de schreeuw van het leven. Kijk, en dat mag u ook zeggen wanneer het gaat over de wedergeboorte. Wat is het teken van de wedergeboorte? Dat is de schreeuw van het leven. Dat een kind dat geboren is, schreit. Dat betekent geestelijk dat iemand die wederom geboren is, roept tot God. Roept tot de levende God. Iemand die wederom geboren is, gaat als een verloren zondaar tot God roepen. Droefheid over de zonde, dat is iets wat er in zijn leven gekomen is. En bedroefd over de zonde, schreit zijn hart, roept zijn hart tot God. Dat is een van de dingen die bij het nieuwe leven hoort. Bedroefd zijn over de zonde en roepen tot God. Vandaar dat Psalm 42. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot God. Aan alle die genade kennen, zo lief is. Want dat is de psalm van de schreeuw tot God. Kennen we iets van dat roepen, van dat schreeuwen tot God? Is dat de roep van ons hart, van onze ziel geworden? Dat we in de nood van ons leven schuldig, onbekwaam, onmachtig, leerde roepen tot God die leeft. Leerde roepen tot de God die alleen aan onze ziel het leven geven kan. Als de eenzaamheid kon spreken, als ons bidvertrek kon vertellen, zou het dan kunnen zeggen, hier woont iemand die in de stilte God zoekt, die wel eens zegt, Heere, ik ben zo arm, red u mijn ziel. Kijk, dat is nodig. Want er is geen nieuw leven, geen geestelijk leven, zonder die schreeuw van het leven, die roep om God. Want een leeg hart, een schuldig hart, een hart wat tot God bedroefd is, kan nooit anders vervuld worden dan wanneer de Heere zelf komt. En vandaar dat zo iemand roept tot God, om God. Er is nog iets. En we houden het opnieuw nog maar even bij het beeld van het kind. Een kind dat geboren wordt, dat schreeuwt, teken van leven. Een ander teken van leven is dat dat kind haast van het begin roept om eten, om voedsel. Het lijkt soms dat een babytje, als het klein is, vrijwel nergens anders voor leeft dan voor eten en voor slapen. Dat is iets wat u allen weet. En zo is het ook geestelijk dat een wederom geborene zoekt naar voedsel. Naar de redelijke, onvervalste melk, zegt Petrus, van het woord van de levende God. Als nieuwgeboren kinderken zijt zeer begeerig naar de melk van het woord. Iemand die een nieuw leven kent, die hongert en dorst naar het woord. Dat zijn mensen die het woord niet dicht kunnen laten, die de geschriften die bij het woord gegeven zijn niet dicht kunnen laten, die onder de eredienst hun plaats niet leeg laten. Want ze hongeren en dorsten naar het woord van God. Daar gaat hun hart naar uit. En dan moet u daar eens goed op letten. Als er een honger en dorst is naar het woord van God, dan hongeren en dorsten ze naar wat hun wordt voorgezet. Dat betekent of nu het woord vermanend of bestraffend, bemoedigend of opbeurend is. Ze hongeren naar het volle woord. Soms zelfs is het een woord wat hen op hun plaats zet. Wat hen dieper ontdekt, wat hen meer ontgrondt. En ook al is dat pijnlijk als je veel ontnomen wordt. Als je iets uit handen geslagen wordt. Dan is het toch zo dat ze luisteren. Al is het met een verbroken hart. Het woord van God, in zijn bestraffende, in zijn ontdekkende, maar ook in zijn onderwijzende en in zijn vertroostende zin, het wordt hun lief. Ze hongeren en dorsten ernaar, zeer begeerig, naar de middelen van de genade, naar het woord van de levende God. En weet u wat het geheim is dat daarachter ligt? En daar moeten we het ook over hebben. Het geheim wat daarachter ligt, is de liefde. Want waar God werkt door zijn geest en zijn woord en het hart verbreekt, zodat er de droefheid naar God komt en de honger naar het woord van God. Kijk, dat ontstaat omdat God de liefde in het hart heeft uitgestort. Waar God de liefde in het hart uitstort, het hart verbreekt, honger naar het woord schenkt, daar wordt heel dat hart door de liefde verbroken. En vandaar dat het in dat hart van een wedergeboren zondaar leeft. Hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. Dan krijg je Gods dienst lief, Gods woord lief, Gods dag lief, Gods volk lief. Dan krijg je God lief. Dat is het teken van het nieuwe leven. Liefde. Liefde. Vermengd met die droefheid over de zonde. Liefde die gestalte krijgt in de honger naar het woord. Liefde waarmee je hart uitgaat naar de levende God en de kennis van zijn wegen. En juist omdat je God lief hebt gekregen, krijg je dat goddelijk onderwijs ook zo nodig. Mensen die wederom geboren zijn, willen graag door God onderwezen en geleid worden. En ook daar wil ik zeker vandaag de nadruk op leggen. Want juist in onze dagen, waarin er zoveel stemmen zijn en zo onnoemelijk veel verwarring is als het gaat over het geestelijke leven, kom je mensen tegen die, zoals ze dan zeggen, een keuze gemaakt hebben, Jezus hebben aangenomen. En ik weet wel Vooral het woord aannemen van Jezus, dat vind je in bepaald verband ook wel bij de oude schrijvers. En dat kun je ook wel goed uitleggen. Maar zoals het vandaag meestal gebruikt wordt, is het iets wat de mens zelf doet, uit eigen kracht. En die mensen die zo leven, weet u waar u ze aan herkent? Dat ze alles meteen hebben. Die hebben een keuze gemaakt en omdat ze die keuze gemaakt hebben, omdat ze Jezus aangenomen hebben, ze meteen alles. Die worden als oude mensen geboren, zouden we zeggen. Nou, dat kan niet. In de natuur niet en in de genade niet. Vandaar dat het bedrog is. Mensen die wederom geboren worden, werkelijk door God wederom geboren worden, die gaan verlangen naar goddelijk onderwijs. En die willen niet verder geestelijk gaan dan de Heere hen leidt. Ze hebben een honger naar het woord en een dorst naar het woord. Ze onderzoeken het woord omdat ze dat onderwijs voor hun persoonlijk leven, voor hun dagelijks leven, voor alles in het leven zo nodig hebben gekregen. En de psalmen, waarin gebeden wordt om de leiding van God in het leven, waarin gebeden wordt om zelfbeproeving en zelfonderzoek, worden lief. Doorzoek me, toets mijn gangen en stel mijn oogmerk in de dag. Leid me in uw wegen, zie of er bij mij een schadelijke weg gevonden wordt en leid me op de eeuwige weg. Kijk, omdat je het woord lief krijgt en God lief krijgt, ga je ook goddelijk onderwijs nodig krijgen. Ga je zien hoe blind je bent, ook in de dingen des Heren. En hoe je van stap tot stap dat onderwijs in de dingen van God nodig hebt. Zullen we het niet vergeten. Dat bij de liefde tot God hoort ook het afhankelijk zijn van de werkingen van Gods geest. Het nodig hebben van de leiding van God in het leven. Om verder geleid te worden, om onderwezen te worden. En dat betekent altijd weer om afgebroken te worden in jezelf. En om gebouwd te worden in een ander. Altijd weer om te sterven aan onszelf en het leven te vinden bij God en bij zijn Christus. Kijk, en zo leert iemand die wederom geboren is God steeds meer lief krijgen. Christus steeds meer lief krijgen. De genade steeds meer hoog achten. En zichzelf steeds meer verfoeien. Want dat is het leven van de genade. Hij moet wassen. Dat betekent hij moet groter worden. En ik moet minder worden. Al minder. Dat is het leven. Het geestelijke leven. Het nieuwe leven. De wedergeboorte. En de vraag komt tenslotte tot ons. Nu we zomaar die eerste enkele dingen van de wedergeboorte hebben aangestipt. Kennen we iets van die droefheid over de zonde? Van de honger naar het voedsel van het woord van God? Van de liefde tot God en tot zijn dienst? En van de begeerte naar verder goddelijk onderwijs? Kennen we dat? Als al die dingen vreemde klanken voor ons zijn, waarvan we eigenlijk niets verstaan, dan vrees ik dat de minste roering en de minste ritseling van binnen van dit werk van de genade bij u er niet is. Dat u nog leeft voor eigen rekening, dat u nog leeft als zoon, als dochter van Adam, dat u nog leeft in uw zonde. En dan wil ik het met klem vanuit het woord van de levende God herhalen wat de Heere Jezus gezegd heeft tegen Nicodemus. Ondanks alles wat u gedaan hebt en alles wat u bent, gij moet wederom geboren worden. Ge hebt een nieuw hart nodig, want als ge sterft met uw oude hart, met uw schuldige hart, in uw verloren bestaan, ge komt om. En daarom is het zo nodig dat u bij het woord van vanmorgen leeft. En zegt, Heere, ik moet wederom geboren worden, want zonder die wedergeboorte blijf ik blind en blijf ik buiten het koninkrijk. Heere, open u mijn ogen. Dat ik ga zien de noodzaak van de bekering. Open u mijn ogen, dat ik ga zien de mogelijkheid van de bekering. Open u mijn ogen, dat ik geleid mag worden op de weg van de bekering. Is dat niet brandend nodig om te gaan bidden voor uzelf en voor uw kinderen? Heere, schenk me dat werk van uw geest. Zegen het woord zo dat het door mag dringen, mijn hart mag breken, me schuldig verklaart. Zegen dat woord zo dat mijn oude hart, mijn stenen hart, bikkelhart. En hoe ouder, hoe harder. Dat bikkelharde hart gebroken wordt. Zou dat de prediking niet zijn die vanuit dit woord tot ons komt? En indien we iets van die dingen kennen mogen, dat ons hart gebroken is. Dat we zeggen, ja, die droefheid naar God, dat schreeuwen tot God. Die honger naar het woord en die liefde tot God en zijn dienst is me niet vreemd. Dat is een wonder. Als een mens bedroefd mag worden over zijn zonde. Als hij echt hartelijke honger krijgt naar het woord van de levende God. En er liefde tot God in zijn hart mag zijn. Maar mijn beste vriend, als dat zo in uw leven ligt. Weet u wat u niet moet doen? Dat u op dat oude blijft rusten. Want mensen die wedergeboren zijn, kunnen niet rusten op het begin. Maar hebben steeds weer God nodig. En als het goed is, steeds meer God nodig. Heere, vernieuw het. Verlevendig het. Wil u het werk wat u begonnen bent, voleinden? Hoeveel keer leest u het niet in de Bijbel? En daarom rust niet op wat er is of wat er geweest is. Maar vraag veel dat de Heere door zijn geest en door zijn woord doorwerkt in uw leven. Opdat ge meer leert zien van God en van Christus. Meer leert zien van uzelf. Opdat ge de schatten die in Christus Jezus zijn gaat ontdekken. De schatten van zijn liefde, de schatten van zijn gunst. De schatten van dat woord dat de Heere Jezus ook tot Nicodemus gezegd heeft. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Kijk, Christus is gekomen. Christus heeft zichzelf gegeven, gift van de Vader geworden. Om voor zondaren te sterven. En om zichzelf aan zondaren weg te schenken. Dat wil hij nog doen. En dat wordt in het leven van Gods kinderen de grootste schat. Hij, Christus, één en het al. Hem te kennen, dat is het leven. Ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, zegt Paulus. En zegt ieder die het nieuwe leven kent. Want hem te kennen, dat is het leven. Dat is de zaligheid. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, Gij zijt het die ons hier bracht in uw huis. Gij zijt het die ons uw woord deed horen en uw woord deed prediken. En daar zeggen we uw naam dank voor en bidden of u het woord wat vanmorgen vanuit de schrift en vanuit de catechismus tot ons kwam wilt zegenen. O, geef dat wij zeer begeerig worden, verlangend worden om die wedergeboorte, dat nieuwe leven te leren kennen. Heere, daar is een wonder voor nodig. Het wonder van de krachtige werking van de Heilige Geest. O, wil uw geest door uw woord en in uw woord doen werken in ons leven. En laat onze harten vernieuwd mogen worden. Leer ons de liefde tot u. En de droefheid over de zonde. De behoefte aan goddelijk onderwijs en aan leiding van uw geest. Heere, wil u geven dat het woord wat in alle eenvoud gebracht is, zo gezegend mag worden aan ons allen. Neem het zondige weg. Zegen het goede. Wil ons ook vanavond weer samenbrengen wanneer het lijdensevangelie opnieuw voor ons open ligt. Geef, Heere, dat we de diepte van dat lijden recht mogen betrachten. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 16, het zesde vers is onze slotzang. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Psalm 16, het zesde vers. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.